det mikrofonen ikke doorgift, ja.
Nou, dank u wel. Ik ben Alice Wekkers van de VVD. Dank voor uw heldere presentatie. Ik heb nog enkele vragen. Kunt u iets meer toelichting geven over de communicatie van deze regeling en de uitnodiging hiervoor? Is dit voorbeeld enkel naar het bestuur van een vereniging? Een volgende vraag. In relatie daarmee, zijn er ook nog andere mogelijkheden om de communicatie over deze regeling breder te trekken? En dan nog, er wordt aangegeven dat verenigingen die reeds een aanvraag hebben ingediend voor een maatschappelijke activiteitssubsidie voor het jaar 2020, worden telefonisch benaderd. Is er al een inschatting te geven om hoeveel aanvragen dit gaat? Dank u.
Oké, okay, de eerste laat ik even beantwoorden door Laura. De laatste twee die neem ik zelf op.
De eerste vraag ging in ieder geval over de communicatieregelingen die zijn getroffen. Zoals ook in de presentatie werd vermeld, maken we gebruik van drie verschillende stromen. Eén is schriftelijk informeren van de vereniging middels een brief. Anderzijds maken we gebruik van die twee inloopuren hier bij het gemeentehuis, waarbij men op bepaalde tijdstip langs kan komen voor de vraag mondeling te beantwoorden. Anderzijds voor een vereniging wat niet lukt vanwege de tijd, wat bijvoorbeeld niet haalbaar kan zijn, hebben besloten om telefonisch spreekuur daarvoor in te regelen. Dan met de andere vragen denk ik dat het beste bij jou dan terecht kunnen.
Voorzitter, even aanvullend met betrekking tot die communicatie. Ja. Want dat is hetgene wat, denk ik, mevrouw Snakkers bedoelt. Is om het wat breder te trekken. Kijk, eigenlijk zo'n schriftelijke brief die gaat naar het bestuur toe. Je blijft ook meestal, omdat de organisatie uiteindelijk ook bij het bestuur ligt, op die bestuurstafel liggen. En we zouden het in ieder geval prettig vinden of ook leden van verenigingen dit uiteindelijk ook te horen krijgen. En zo met een publicatie of iets dergelijks. Zodat ze dat bij hun vereniging, bij het bestuur, aanhangig kunnen maken.
Ja, met de afdeling communicatie hier zijn wij ook nog in gesprek om te kijken hoe dat we er ook nog iets algemener een stukje communicatie aan kunnen wijden. Dat gaat ook gebeuren. Daarnaast, want het is ook vraag 2 geweest voor van het breder trekken. Er gaan nog, kijk ik ook even naar de wethouder, er gaan ook nog algemene bijeenkomsten weer plaatsvinden over de mogelijke subsidies die verenigingen kunnen ontvangen. Die zullen in elke kern zullen die weer plaatsvinden. Daar wordt ook deze regeling wordt daar ook weer extra bij benoemd. Dus zodoende proberen we dat wel te ondervangen. Ja, eerste kwartaal zal dat zijn. Verder heb ik de vraag opgeschreven voor het telefonisch benaderen van de aanvragen van 2020. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet van tevoren even heb gecheckt hoeveel dat er zijn. Had ik wel natuurlijk kunnen doen. Maar de laatste keer dat ik gekeken heb, waren er een stuk of, ongeveer 6 aanvragen waren er binnen. Welke daarvan in categorie 2 en 3 vielen, dat durf ik even niet te zeggen, maar dat kan ik wel nazoeken.
Andere vragen?
Ja. Begrijp ik het goed dat je voor categorie 1 eigenlijk niet veel hoeft te doen? Dat krijgt dan, als ik het zo een beetje hoor van u, dan krijgt dat eigenlijk elke vereniging. Die €500 en dan moeten ze inspannen voor maatschappelijke activiteiten, kunnen ze dan 1000 of €1500 krijgen.
Om niet te veel te doen, zo wil ik het ook niet noemen. Het is ook wel goed om te benoemen dat de bedragen die ervoor staan maximum bedragen zijn. En er moet ook een begroting worden aangeleverd. Dat even ten eerste. Dus er zijn ook lagere bedragen uitgekeerd geweest. Wij hebben alsnog altijd wel de criteria waaraan er getoetst wordt. Dus dat betekent inderdaad dat het sowieso af moet wijken van de kernactiviteiten. En daarnaast is het zo dat we een drietal doelen hebben opgesteld waaraan een activiteit moet voldoen. Dat zijn bijvoorbeeld opgroeien en ontplooien als je op kinderen en op jongeren richt. Of bijvoorbeeld het betrekken van mensen met een beperking of ouderen. Dus daaraan moet het sowieso wel voldoen. Dus het is niet dat alles wat er bedacht wordt, dat direct in aanmerking komt. Zo wil ik het nog niet stellen, nee.
Zou u dan, omdat het jaar nou toch al ongeveer om is, zou u dan een overzicht kunnen geven van het aantal verenigingen en een beknopte omschrijving van het, de activiteit, de maatschappelijke activiteit en de subsidie die eraan toegekend is, dat we een beetje een beeld hebben van waar heb je het nou eigenlijk over? Wat komt er nou voor een aanmerking?
Ja, voor 2019 zijn alle subsidies nu uitgekeerd, dus dat overzicht hebben we in huis. Ja.
Aanvullende vragen?
En wil ook van het CMW. Als dat gedeelte van maatschappelijke activiteiten op is, van andere gedeelten, kunnen ze daarmee precies doen en laten wat ze willen? Zonder dat daar ook een verantwoording aan gegeven wordt? Of?
Ja, de 1000 of de 1500 euro die onder de regels van de maatschappelijke activiteiten subsidie vallen, die moeten inderdaad wel verantwoord worden. Die andere 500 euro is geheel naar eigen inzicht te besteden.
Meer vragen? Dan waren dit de vragen. Dank ik de dames voor hun heldere bijdrage. En wij gaan over naar het raadsvoorstel gladheidsbestrijding. En de wethouder glijdt even het onderwerp in.
Ja, dank u wel, voorzitter. Actueel thema, zullen we maar zeggen. Volgens mij zijn op dit moment de strooiers aan de gang. Ik weet niet zeker, maar ik dacht het wel. We verwachten wat vorst aan de grond, zoals dat heet. Voorzitter, misschien toch eventjes aangeven waarom dit stuk überhaupt aan uw raad wordt aangeboden. Want in feite zou u kunnen zeggen, ja, weet je, een stukje uitvoering. U hebt budget gekregen en u moet binnen dat budget moet u maar zien uit te komen, zeg maar, en kunt u het aanwenden voor de gladheidsbestrijding. We hebben het goed gebruik om wel ook volgens mij via een raadsinformatiebrief al eerder het gladheidsbestrijdingsplan, wat we ook moeten publiceren, ook ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad. Maar omdat er nu wat wijzigingen in het plan plaatsvinden, hadden wij gedacht, ja weet je, als de raad het anders zou willen, dan is daar budget mee gemoeid en raakt het ook het budgetrecht van de raad. En dat is eigenlijk de reden waarom dit op dit moment ook aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Ja, voorzitter, we hebben toch gemeend ook om een voorstel te doen uiteindelijk met de financiële kaders zoals die nu ook vast liggen. Misschien nog één zaakje, er zitten twee bijlagen ook bij de stukken. Dat zijn het kaartmateriaal van de versie A en de variant C. Kunnen ons realiseren dat die niet helemaal goed leesbaar zijn. Roger Vlugge, ambtenaar, heeft ze in ieder geval meegenomen. We zullen zorgen dat ze in de griffiekamer, in ieder geval, dan kunnen ze zich nog eens een keer een beeld vormen voor de oordeelsvormende vergadering, zeg maar, van hoe het precies in elkaar zit. Leek me goed om dat even van tevoren te melden.
Dank u wel, wethouder. De heer Vlugge en de wethouder zijn volledig bereid uw antwoorden te geven op uw vraag. Begint u maar.
Ja, dank u wel, voorzitter Erik Boers van het CDA. Ik heb één vraag. Of eigenlijk twee. Ja. Of anderhalve eigenlijk, moet ik nog zeggen. Er wordt voorgesteld om voor variant C te kiezen. Er gaan best wel veel straten uit de hoofdroute. Ik neem aan dat die naar de bijroute gaan dan. En mijn vraag aanvullend is eigenlijk, stel het gaat heel extreem sneeuwen en vriezen en noem het maar allemaal op. Dan ligt de prioriteit op die hoofdroute, dat begrijp ik, maar hoe vaak worden die bijroutes nou gestrooid en geschuift? Of hoe zeg je dat? Want dat kun je eigenlijk niet echt uit de stukken halen, voorzitter.
Zullen we die eerst beantwoorden? Want dat is voor de beeldvorming heel belangrijk.
Ja. Hoe vaak worden die bijroutes gestrooid? Als je in de plannen kijkt zelf, de gladheidsbestrijdingsplan, daar staat een tabel en bij sneeuwval, ijzel en... Ja, dat zijn eigenlijk de twee situaties. Dan worden eerst de hoofdroutes natuurlijk vrijgemaakt. Mochten die vrij zijn, dan gaat daarna de bijroute in werking. En mochten die vrij zijn, dan gaan we alle overige wegen doen.
Ja, dat is goed dat u dat zo zegt. In dat stuk staat, de hoofdroute klaar is, terug naar het lager en wachten op verdere instructies of zoiets staat er. Dus ik vroeg me dat af, van hoe zit dat dan precies? Maar goed, als u dat zo toelicht, is dat duidelijk. Ja.
bij variatie C wordt de Havenstraat ook niet meegenomen, terwijl een van de eisen voor een hoofdroute is dat er wegen met een helling met percentage vergroot aan 2% ook aangerekend moet worden als zodanig. Dan vond ik het raar dat de Havenstraat alsnog niet wordt meegenomen, terwijl het toch best een stille straat is. Dan wil ik u vragen waarom dat eigenlijk niet zo is.
Nee, als die voldoet aan die criteria en die staat er nu niet bij, dan moet die natuurlijk toegevoegd worden. Ik zal die... Ik heb nu de Havenstraat opgeschreven, maar.
Is het de Havenstraat?
Ja. Het is duidelijk, als die aan de criteria voldoet, dan wordt het meegenomen.
Ja, wordt die toegevoegd, ja? Uiteraard.
Ja, Samen Rusjop van de VVD. Ik heb een aantal vragen, dus ik denk dat het handiger is als ik ze allemaal stel. En dan, of wat is uw voorkeur? Oké, ik ben benieuwd naar hoe het zit met het strooizout en de normen van PFAS. Dus voldoen we hieraan of wordt dat een probleem? Is er rekening gehouden met strooien in combinatie met de werkzaamheden? Dus met andere woorden, zijn er voldoende alternatieve routes bij slechte bereikbaarheid? Er wordt ook genoemd dat zoutstrooien in het kader van milieubelasting wordt verlaagd. Maar ik zie nergens staan dat er biozout gebruikt wordt. Doen we dat ook dan of niet? Bewoners worden geïnformeerd over het parkeerbeleid in verband met strooien. Zijn er straten uit de route gehaald door het foutief parkeren? Is hier een overzicht van? En de laatste vraag. In een stuk wordt genoemd om eventueel Vixia-medewerkers in te schakelen. Is in relatie tot dit vast te stellen beleidsplan hierover ook al gesproken met het nieuwe participatiebedrijf?
Dan begin ik even met zout. Goed, PFAS heeft vandaag in de krant gestaan. Hè. Volgens mij heeft een leverancier gezegd dat er PFAS in zit. De minister zegt van niet. Wij volgen alsnog de lijn van de minister. Daaraan aansluitend ook, wij gebruiken het zout van Rijkswaterstaat. We mogen gebruik maken van de zoutloodsen en ook hun zout. Dus we hebben zelf geen inkoop van zout. Dus ik weet even niet of hun zelf biozout, maar dat kan ik wel navragen. En indien ik het antwoord heb, dat aan jullie geven. Daarnaast strooien bij werkzaamheden. Indien een weg als omleiding wordt gebruikt, dat bedoelt hij denk ik. En waar daardoor drukker wordt, terwijl die niet gestrooid wordt, is wel handig om die gewoon op te nemen. Dus dan voldoet hij ook eigenlijk aan die criteria, want er gaan er meer auto's overheen. En dan valt hij automatisch binnen een criteria om die weg te strooien. Foutief geparkeerde auto's, daar heb ik geen overzicht van. Het was ook meer een reactie van RWM bij de evaluatie, dat dat steeds vaker voorkomt bij die hele kleine straatjes die voorheen in het plan zaten, die er nu eigenlijk uit zijn. Maar mocht er dan nu nog straten in zitten waar foutief geparkeerde auto's zijn, daar hebben we een handelswijze opgeschreven hoe we dat gaan oppakken. We gaan eerst die mensen aanschrijven en dan krijgen ze nog een kans om het goed te parkeren, zodat die strooier langs kan. Mocht dat niet helpen, dan wordt die straat uit de route genomen en worden bewoners uiteraard geïnformeerd daarover.
Maar dat is nu dus niet het geval. Er zijn dus nog geen straten uit de route genomen
nee.
Op de basis daarvan.
Dat is nu nog niet van toepassing.
Voorzitter, daar graag toch ook nog even een aanvullende vraag. Hoeveel mensen moeten dan klagen, of hoeveel klachten moeten er binnenkomen? Kijk, als er dadelijk twee fout parkeerders zijn die het voor een hele straat verpesten, wordt de straat eruit genomen. Hè?
Ja, dat is wel de consequentie inderdaad. Ja. Ja, het klagen gebeurt trouwens, de medewerker van de strooiwagen die signaleert dat. Hè. Ja, en dat is RWM. Dan de vraag over de Vixia medewerker. Ik weet dat in het verleden Vixia, die hebben dat in het verleden ook gedaan. En ik neem aan dat participatiebedrijf dat gewoon blijft doen dan. Het zijn dezelfde medewerkers. Ja.
Oké, vragen?
Ik had ook een vraag over de Vixia-medewerkers toevallig. Want in variant A, C en D wordt er vermeld dat er bij strenge winters of gemiddelde winters extra kosten zijn voor het inzetten van de Vixia-medewerkers. Maar als strenge winters zijn, kunnen de Vixia-medewerkers overdag ook niet werken. Dus ik vind dat een beetje dubbel kostenplaatje dan, denk ik. Of gaat het dan uit over uren buiten de normale werkuren?
Nee, dan moet je denken aan echt sneeuwruimen. De gladheidsbestrijding op de weg gebeurt of zoutstrooiers.
Ja goed, dat snap ik. Maar overdag zijn de Vixia-medewerkers ook... Indien.
Ja, nee, de extra kost ligt in het feit dat er gewoon extra werk verricht moet worden. Als er sneeuw ligt, ja, dan moet opgeruimd worden. Die uren,
ja,
die moeten
maar als ze nou thuis op de bank zitten of sneeuw zijn het ruimen tussen 8 en 5, dat is weinig verschil. Er zijn geen extra kosten dan toch?
Ja. 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 Ja, ga er even vanuit dat ze gewoon aan het werk zijn. We hebben inderdaad gelijk, die medewerkers op de bank zitten. Als die dan ingezet kunnen worden, dan is dat wellicht winst. Maar.
Andere vraag.
Wordt er ook een jaarlijkse terugkoppeling gegeven welke straten verwijderd worden en of er ook nieuwe straten weer bij moeten komen in plan A of C?
Elk jaar maken wij een nieuw gladheidsbestrijdingsplan. We hebben nu, als het goed is, stel die volgende week objectieve criteria vast. En als de straten om wat voor reden dan ook binnen die criteria gaan vallen of er juist niet meer binnenvallen, ja, dan komt dat in het plan, wordt dat dan vermeld en dat is dan die lijst wat u bedoelt. Ja.
Nog andere vragen?
Hallo, van het CMB. Waar denkt u aan bij de variant C, aan op, als u praat over objectieve criteria, en bij de variant D, soepelere objectieve criteria? En mijn tweede vraag is, ik zie nergens de Julianastraat staan. Hoort die onder de hoofdroute of staat die niet in het lijstje?
Ja, de criteria die zijn opgesomd in het raadsvoorstel onder punt 5. De gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen, categorie 1, busroutes, routes naar scholen, verzorgingscentra, sportcomplexen, gemeentehuis, bedrijventerreinen, winkelstraten. Wegen met een hellingspercentage groter dan 2% en erftoegangswegen met meer dan 500 motorvoertuigen per dag. En de Julianenstraat, die, ja, u bedoelt die in Bergen de Maas? Oh, Elselo, ja, die zit gewoon in de route. Maar die zat er voorheen ook in. We hebben u alleen in de lijst opgenomen wat wegvalt en wat toegevoegd wordt. Oh ja, het verschil tussen C en D. 500 of 400. Ja. Bij variant D hebben we de criteria eigenlijk wat soepeler gesteld, zodat er meer wegen ondervallen.
Ik wilde een vraag stellen. Over de Langhaagweg staat in het stuk genoemd als een route die wat verwijderd zou worden, maar dat is ook een schoollocatie. Hoe moet ik dat nu zien? Gaan we dat niet meer strooien daar? Of gaan we, want u zegt wel, we willen scholen toegankelijk houden, maar gaan we dat niet de hele weg doen of de helft van de weg? Of, ja.
Als hij binnen de route valt, dan wordt hij helemaal gestrooid. Alleen u zegt dat hij er niet in zit, dan wel
ja,
op school.
Hij wordt er eigenlijk eruit gehaald. Maar ja, goed, de Langhaagweg, daar ligt ook een school aan. Dus ik vraag me dan af, ja, waarom halen we iets eruit terwijl er wel een school ligt? Dus okay. Ja, gaan we dan een gedeelte doen of niet de hele weg? Dat is toch een verbindingsweg naar
ja,
de school?
Ja, er zijn een aantal straten, ik kan ze niet allemaal in mijn hoofd natuurlijk, die gedeeltelijk worden gestrooid. Dat heeft ook te maken vaak met scholen, maar ik weet toevallig in Aalsel speelt dat. Bij de Langhaagstraat moet ik dat even, of weg moet ik dat even nakijken.
Oké, okay, is goed.
Demand SB. Ik constateer dus dat dus toch op verschillende plekken in Stijn dus een overlapping plaatsvindt van het strooien. Dus dat bijvoorbeeld de fietspaden strooit, die komt daar, dan komt de wagen, komt daar, op plekken wordt het dubbel. En er staat in, we gaan dus proberen zo zuinig mogelijk te strooien. Is het technisch mogelijk om te kijken dat die plekken dwars niet overlappen, maar ene strooit, of is dat te moeilijk?
Wat u stelt, dat gaat zeker gebeuren. Indien de raad volgende week variant C vaststelt, dat zijn nieuwe routes. Dan gaat RWM daarna die drie strooiers over die routes verdelen. En dan gaan ze natuurlijk kijken om zo efficiënt mogelijk de inzet te doen. Ze gaan ook proefdraaien om te kijken of de theorie in de praktijk is. Op dat moment, als ze dat allemaal gedaan hebben en het meest optimale strooiregime hebben vastgesteld, dan gaan ze pas over op variant C. Dus wat u stelt, dat gaan ze wel meenemen.
Als in een er zich plotseling een noodsituatie voordoet en er gaat bij een manifestatie heel veel sneeuw vallen en je wilt graag dat het mogelijke gedaan wordt om sneeuw te ruimen. Is dat voorzien in dit plan en hoe pak je dat aan?
Ja, verschillende scenario's zijn in het plan beschreven wat dan de acties zijn. Onder andere hevige sneeuwval, ijzel, normale gladheid zoals vandaag. Dus
en als het in het weekend is?
Het gladheidsplan geldt van 1 november tot 1 april elke dag.
Ja, en waar meldt een burger zich dan als daar behoefte aan is?
Ja, de burger mag heeft wel, maar de gladheidscoördinator is degene die beslist of er uitgerukt wordt. En
hoe bereik je die?